Een hele goede morgen allemaal. Goed om hier weer te zijn met elkaar en onze speurtocht te gaan vervolgen in de Romeinenbrief. En we zijn zo'n beetje aangekomen in de staart, het staartje van de Romeinenbrief. En de laatste hoofdstukken, hoofdstuk 15 en 16, hè, de brief kent 16 hoofdstukken. En de vorige keer hebben we vanaf, ik weet het niet meer precies, maar het einde, vanaf, het einde van hoofdstuk 14 tot een heel groot deel van hoofdstuk 15 besproken. Dus ik lees nu even de versen vanaf 15 vers 1, die we dus vorige keer al besproken hebben. En dan komen we vanzelf weer in het vers waar we moeten komen, waar we gebleven zijn. En dat, voor mij is dat vers 22 uit mijn hoofd, maar dat zien we vanzelf. En wij, de sterken, zijn verschuldigd de zwakten van de niet-sterken te dragen en niet onszelf te behagen. Laat een ieder van ons zijn naaste behagen, ten goede tot opbouw. Want ook Christus behaagt zichzelf niet, maar zoals er geschreven staat, de smaadwoorden van hen die u smaden vallen op mij. Want al wat er tevoren werd geschreven tot onze onderwijzing, werd geschreven opdat wij door het verduren en de bemoediging van de schriften de hoop hebben. En de God van het verduren en van de bemoediging mogen hij jullie geven hetzelfde gezin te zijn onder elkaar naar Christus Jezus, opdat jullie eendrachtig uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus zullen verheerlijken. Daarom neem elkaar tot je, zoals ook Christus jullie tot zich nam, tot heerlijkheid van God. Want ik zeg dat Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden, ten behoeve van de waarheid van God, om de beloften van de vaderen te bevestigen. En dat de natiën ten behoeve van zijn ontferming God verheerlijken. Zoals er geschreven staat, daarom zal ik u toejuichen onder de natiën en voor uw naam zal ik muziek maken. En weer zegt hij, wees vrolijk natiën met zijn volk. En weer zegt hij, lofprijs de Heer, alle natiën, en laten al de volken hem prijzen. En weer, Jesaja zegt, er zal zijn de wortel van Isaïe en hij die opstaat om overste te zijn van natiën, op hem zullen natiën hopen. De God nu van de hoop mogen hij jullie vervullen van alle vreugde en vrede in het geloven, om overvloedig te zijn in de hoop in kracht van Heilige Geest. Ik ben echter ook overtuigd van jullie, mijn broeders, dat jullie zelf ook bordenvol van goedheid zijn, vervuld van alle kennis en in staat ook elkaar te attenderen. Ik schrijf echter deels gedurfder aan jullie als jullie weer herinnerende vanwege de genade die door God aan mij gegeven wordt. Opdat ik een dienstverrichter van Christus Jezus zou zijn om onder de natiën een heilige dienst te verrichten van het evangelie van God. Opdat de offergave van de natiën wel aangenaam zal worden, geheiligd in Heilige Geest. Ik heb dan roem in Christus Jezus, in de dingen naar God toe, want ik zal niet durven van iets te spreken dan wat Christus door mij bewerkt, tot gehoorzaamheid van natiën, in woord en in werk, in kracht van tekenen en van wonderen, in kracht van geest van God, zodat ik vanaf Jeruzalem en omstreken tot aan Illyrië het evangelie van Christus vervuld heb. En ik stelde er zo een eer in om te evangeliseren, waar Christus nog niet genoemd wordt, opdat ik niet op andermans fundament bouw. Maar, zoals er geschreven staat, aan wie het niet werd verkondigd, zij zullen zien. En wie het niet hebben gehoord, zullen het begrijpen. Daarom werd ik ook vele malen verhinderd naar jullie toe te komen, maar nu geen plaats meer overblijft in deze streken. En omdat ik al vele jaren een verlangen heb om naar jullie toe te komen. Ja, dan gaat de zin nog verder in het volgende vers. En ik heb maar gelijk doorgelezen, omdat je dat ook moet doen, hè? Het is een brief sowieso, maar omdat het eerste woord in deze zin geeft het al aan dat het de uiteenzetting gewoon verder gaat. Hè? Daarom ben ik ook vele malen verhinderd naar jullie toe te komen, zegt Paulus. En dat helemaal, dat is lang geleden. Ik moet van de week eens even opzoeken hoe lang het geleden is dat we met de Romeinenbrief het bespreken van de Romeinenbrief begonnen is. Ik weet het niet meer uit het hoofd. De volgende keer sluiten we de Romeinenbrief af. Tenminste, dat is, ik denk dat het zo zal gaan. Dan zal ik wel even kijken wanneer we daar precies mee begonnen zijn. En, maar helemaal in Romeinen 1 Daar had Paulus al gezegd dat hij er zo naar verlangde om die gelovigen in Rome te zien, om hen te ontmoeten en hen te bezoeken. Maar hij was tot dan toe verhinderd, zei hij in hoofdstuk 1 al. En dat zegt hij hier natuurlijk ook. Hè. Daarom werd ik ook vele malen verhinderd naar jullie toe te komen. Maar de verhindering zit hem er natuurlijk in. Wat Paulus hiervoor zei, dat hij er een eer in stelde, vers 20... om het goede bericht te brengen, om te evangeliseren waar Christus nog niet genoemd werd. He, om niet op andermans fundament te bouwen. En dan onderbouwt hij dat ook nog eens met een schriftplaats uit de profeten. He, zoals er geschreven staat, aan wie het niet werd verkondigd. Zij zullen zien en wie het niet hebben gehoord zullen het begrijpen. Nou, daar hebben we het vorige keer over gehad, dus zal ik nu niet te uitgebreid doen. Maar in Rome was dus wel een ecclesia, gemeente ecclesia, maar die was niet tot stand gekomen door de prediking van Paulus in ieder geval. Maar Paulus wilde daar wel graag naartoe, maar hij was dus blijkbaar, hij werd tot nu toe verhinderd, omdat Paulus een, wij zouden dat noemen, een pionier, en dus kwam op plaatsen waar waar anderen nog niet geëvangeliseerd hadden. Dat was zijn doel. Dus hij werd verhinderd om naar hen toe te komen. En hij had die streek, dan zegt hij, maar nu geen plaats meer overblijft in deze streken. Hè. Hij, in het voorgaande wat we net gelezen hebben, vertelde hij dat hij had geëvangeliseerd van, hoe zei hij het ook weer? Doe ik het uit mijn hoofd, maar in ieder geval van Jeruzalem tot aan Illyrië. De streken van Illyrië, dat ligt, volgens mij is dat Noord-Griekenland, Albanië zelfs die kant op. Dus nog boven Macedonië. Nou, en hij zegt, nu blijft geen plaats meer over in deze streken. Dus dat betekent dat Paulus een hele weg had afgelegd. En dat hij eigenlijk geen plek meer daar kon vinden waar nog niet geëvangeliseerd was. Hè, zijn pionierswerk zat er erop. Dus hij zegt, nu blijft er dus geen plaats meer over in deze streken. En omdat ik al vele jaren een verlangen heb om naar jullie toe te komen. Paulus wil, we lezen straks het volgende vers, want daar gaat de zin natuurlijk verder. Maar Paulus wilde zo graag naar Rome toe. Hè. Daar begon hij de brief mee en hij eindigt zo'n beetje de brief ermee. En dat heeft een reden, want we komen straks nog in hoofdstuk 16. Nou, daar gaat hij de groeten doen aan allerlei mensen. Hij noemt daar vele namen, dus hij kende daar heel veel mensen. Er zat ook familie van hem. Allemaal namen waar die we eigenlijk in de Bijbel niet of nauwelijks terugvinden. Dus er valt niet zo heel veel over te zeggen, denk ik. Hoewel er mensen zijn die er wel veel over zeggen, maar dan denk ik altijd van ja, hoe kom jij aan die informatie? Hè? Dat is altijd leuk. Als er niks over gezegd wordt, dan kan je altijd nog er iets over verzinnen en dus wel veel over zeggen. Maar Paulus is in Rome gekomen. Dat weten we, als we een beetje bijbelkenner zijn, dan weten we dat hij in Rome is gekomen. Maar niet op de manier zoals hij zelf had bedacht. Hè. Hij wilde graag naar Rome. En Paulus is daar als gevangene terechtgekomen. Gevangene van de keizer, zeg ik hier. Maar hij noemt het zelf ook gewoon gevangene van Christus Jezus. Hè. Want Paulus wist wel wie de regie had. Dat was niet de keizer. Maar Paulus beriep zich op de keizer en daarom ging hij naar Rome. Ik zal er straks wat meer over zeggen. Ik heb ook wat schriftplaatsen bij gezet uit Handelingen. Nou, nu lees ik deze zin nog een keer en dan dus de helft van de zin. Dus dan lezen we gewoon verder in het volgende vers. Daarom werd ik ook vele malen verhinderd naar jullie toe te komen. Maar nu geen plaats meer overblijft in deze streken. En omdat ik al vele jaren een verlangen heb om naar jullie toe te komen, hoop ik, zodra ik naar Spanje ga, wanneer ik langsreis, jullie gade te slaan en door jullie daar voortgezonden te worden, wanneer ik eerst deels door jullie verzadigd zal worden. Nou, hele mond vol. Maar wat was het plan van Paulus, zijn bedoeling? Paulus wilde naar Spanje reizen. Hij is hier trouwens, als hij dit schrijft, dat zullen we straks ook nog lezen, onderweg naar Jeruzalem. Want hij had daar iets te bezorgen. Paulus was onderweg naar Jeruzalem. Maar daar had hij iets te brengen, iets te bezorgen. En hij hoopte vandaar naar Spanje te reizen. En dan in Rome een tussenstop te maken. Hè? Zodra ik naar Spanje ga, hij hoopte wanneer ik naar Spanje ga, wanneer ik langsreizen op doorreis, hoopte hij hen gade te slaan, hen te zien en te bezoeken. En door jullie, zegt hij dan tegen die Romeinen, gelovigen in Rome, om door jullie daar voortgezonden te worden. Paulus kon daar even op kracht te komen. Zijn brooddoos kon gevuld worden en dan kon hij verder naar Spanje. Om het, ze kon daar nieuwe schoenen kopen. Wij pakken gewoon het vliegtuig en dan stap je op Tel Aviv. Daar hebben ze Tel Aviv. Stap je in het vliegtuig en dan stap je op Barcelona uit. Of Madrid, weet ik veel. Maar dat is een paar uur vliegen. Maar Paulus moest van Jeruzalem naar Spanje. Dat was natuurlijk een hele onderneming in die tijd. Hè? Lopend, wellicht stukken lopen, maar natuurlijk ook gedeelte over zee. Nou, dat waren gevaarlijke reizen ook. En als hij dan in Rome een tussenstop maakte, ja, dan ging je daar even op kracht te komen en de dingen aanvullen die je nodig had. Maar hij zegt ook, wanneer ik eerst deels door jullie verzadigd zal worden, gelaafd zal worden, heeft de interlineair, maar heeft iets met vullen te maken. Hè? Dus alles weer aanvullen. En Paulus zegt deels. Want hij wilde die gelovigen in Rome zo graag zien. Hij had dat verlangen, maar ja, hij moest toch op doorreis. Dus het was maar deels. Hij kon daar maar even blijven. Maar en hij hoopte deels verzadigd te worden. Dat zullen we straks zien. Hij kende daar zoveel mensen. Vandaar dat hij ook zo verlangde om daar terecht te komen. En dat zei ik al. Paulus ging eerst naar Jeruzalem. Hij ging daar de opbrengst van een collecte brengen. Dat zullen we straks vanzelf al zien. Paulus kennen we trouwens uit zijn brieven. Hè? Dus als je een beetje bekend bent met de brieven van Paulus, Korinthebrieven, dan weet je dat hij een collecte aan het houden was. Onder de gelovigen uit de natiën voor de verarmde gelovigen in Jeruzalem. En nu ga ik naar Jeruzalem om de heiligen te bedienen. Want Macedonië en Achaïe, dat zijn dus die andere landstreken, hè? Allebei in het huidige Griekenland denk ik zo'n beetje. Want Macedonië en Achaïe hebben een welbehagen, een zekere bijdrage te doen tot de armen van de heiligen in Jeruzalem. Dus wat er aan de hand was, dat lezen we ook in de handelingen, die ecclesia, die gemeente, die gelovigen in Jeruzalem, die waren aan het verarmen. En Paulus hield een collecte onder de gelovigen uit de natiën. En hij noemt dat onder andere in de eerste en tweede Korinthebrief ook. En hij hield daar een vrijwillige collecte. Hij geeft daar wat aanwijzingen voor. Die collecte was dus niet voor zichzelf. Hè? Paulus deed nooit een beroep op ondersteuning. Nooit. Hij nam wel ondersteuning aan. Als het hem werd aangeboden. Maar hij claimde het niet. En hij zegt trouwens, dat is in 1 Korinthe 9. Daar zegt hij dat hij zijn recht als apostel wel had kunnen doen gelden. Dat hij het recht had om een beroep te doen op ondersteuning als apostel, als afgevaardigde van Christus Jezus. Maar dat hij dat nooit deed, omdat, en dat is wel leuk, zoek het maar aan 1 Korinthe 9, dat hij het evangelie om niet wilde verkondigen. Maar bedoelt hij nu dat het evangelie een boodschap is, van dat het evangelie om niet is? Of bedoelt hij dat hij dat gratis wilde verkondigen, zonder daar iets tegenover te stellen? Ja, je kan het er allebei in lezen. Toch, Inge? Ja, bij evangelium niet moet ik toch wel aan jou denken, op de een of andere manier. Inge heeft een stichting, die heet Evangelium Niet. En daar geeft ze boekjes uit met studiemateriaal en dat doet ze om niet. Ja, en ik neem aan dat het naar aanleiding is van dat vers in 1 Korinthe 9 waar Paulus dat zo zegt. Opdat ik het evangelie om niet zou verkondigen, zegt hij daar. Nou, dat heeft natuurlijk een dubbele bodem. Het evangelie is een boodschap om niet. En Paulus stelde er een eer in om dat ook om niet te doen. Zodat zijn handelswijze in overeenstemming was met de boodschap die hij bracht. Schitterend vind ik dat. Maar hij haalde dus wel geld op. Maar dat deed hij voor de heiligen, de verarmde heiligen of de armen van de heiligen in Jeruzalem. En dat is wel, kijk, het is gewoon een collecte. Waar ik denk, oh, hij haalde geld op en dan ging hij brengen. Maar als je nou de boodschap van de schrift kent. De Hebreeuwse Bijbel, in het Oude Testament, in de profeten, vind je dat via een gelovig Israël, dat was de belofte, al de naties gezegend zouden worden. Dus door de rijkdom van dat volk, Israël, zou gegeven worden aan al de naties. Dat zal ook in de toekomst gebeuren. Daar hebben we het over gehad trouwens in Romeinen 11 met name. Maar in het boek Handelingen vind je dat de 12 apostelen, die met hun boodschap van het evangelie van de besnijdenis, steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. En dat evangelie van de besnijdenis verdwijnt steeds meer naar de achtergrond. Jeruzalem verdwijnt steeds meer naar de achtergrond. En steeds meer op de voorgrond zie je komen de apostel Paulus met zijn evangelie van de vooruit. En nou ja, als we daar dan een stad tegenover moeten stellen, hè, tegenover Jeruzalem, dan is dat wellicht Rome. Maar in ieder geval, redding werd tot de natie gezonden, lezen we in Handelingen. En de dingen worden hier omgekeerd. He, daar is die collecte ook een uitbeelding van. De Israël werd terzijde gesteld. Jeruzalem werd terzijde gesteld. De tempel zou ook binnen afzienbare tijd verdwijnen. En die ecclesia daar, die was al aan het verarmen. Dus wat geestelijk gebeurde, dat wordt ook in het stoffelijke uitgedrukt. En redding zou naar de natie gaan. En sterker nog, dat vinden we ook al in de profeten. Daar hebben we het ook al over gehad in de Romeinenbrief. Dat God door belachelijke lippen tot dit volk zou spreken. Dus ook het geestelijke zou op zeker moment vanuit de natie tot hen komen. En dat wordt ook uitgedrukt, meen ik, in die collecte. De rijkdom van Gods woord en van Gods zegeningen, die zouden bijvoorbeeld door de apostel Paulus vanuit de natie tot hen gesproken worden. En hier gaat het over een collecte vanuit de natie naar dat volk wat aan het verarmen was. Dus hier wordt gewoon in het stoffelijke uitgedrukt wat er zeg maar geestelijk ook aan de hand was. Want het schijnt hun goed en zij zijn hun schuldenaars. De gelovigen uit Macedonië en Achaia uit die streken. Het schijnt hun goed en zij zijn hun schuldenaars. Dus zij vonden het een goed idee. Ze hadden een welbehagen in om dat zo te doen. En Paulus zegt ook, zij zijn hun schuldenaars. Dus de geestelijke rijkdom van Israël ging naar de natiën. Uitgedrukt ook in Romeinen 11. Met die olijfboom, hè, van die takken van die wilde olijfboom die geënt worden op de edele olijf, heet het dan. Dus de natie krijgt deel aan de geestelijke zegeningen, de geestelijke dingen van Israël. En het schijnt hun goed en zij zijn hun schuldenaars, want indien de natie deel hebben aan hun geestelijke zaken, aan de geestelijke zaken van hen, de geestelijke dingen, zijn zij ook verschuldigd hen in de vleeselijke zaken te bedienen. Ja. Paulus zegt, wanneer de natie deel krijgen aan de geestelijke rijkdommen van Israël, dan is het logisch dat de natie bijdragen aan hun stoffelijke behoeften. Ja. Helder toch? Ik zou niet weten wat ik hier aan uit moet leggen. Nou, blijkbaar hoefde hij dat die geloof ik, in Macedonië en Achaia ook niet uit te leggen, want het scheen hun zelf goed en zij zijn hun schuldenaars. Wanneer ik dan dit volbreng en deze vrucht voor hen verzegel, hè, Paulus was onderweg met die collecte en hij noemt dat een vrucht. En als ik dit volbreng en deze vrucht voor hen verzegel, hè, die collecte daar veilig in Jeruzalem breng, dan zal ik via jullie vertrekken naar Spanje. Dat was Paulus zijn bedoeling. En ik weet, als ik naar jullie toe kom, ik in volheid van zegen van Christus zal komen. Ja, dus Paulus is eerst onderweg vanuit dat Illyrië naar Jeruzalem. En dan wilde hij de reis gaan maken naar Spanje. En dan een tussenstop, pitstop maken in Rome. Ik moest... Toen ik deze opmerking las, moest ik denken van ja, wat bedoelt Paulus daar nou mee? Hè? Is dat zomaar een frase waar je wellicht makkelijk overheen leest? Hij zegt, ik weet als ik naar jullie toe kom. Hij schrijft nu een brief. Hè? Daar staan al allerlei, ja, dat gaat over hoe zegen, hoe rijkdom naar de natie ging. En hoe zit het dan met Israël? Nou, we hebben het allemaal besproken. Maar hij zegt, ik weet als ik naar jullie toe kom, ik in volheid van zegen van Christus zal komen. En Paulus is in Rome terechtgekomen, lezen we in Handelingen, alleen als gevangene. Maar wat heeft hij daar in die gevangenis gedaan? Paulus heeft in Rome gevangen gezeten en wat weten we wat hij daar gedaan heeft? Andere brieven geschreven. Welke brieven? Nou, in ieder geval die van de brief aan Efeze, wat wij de Efezebrief noemen, en Colossense. En ja, dat zijn de brieven waarin hij de, ja, ik noem het hier maar even, de meest verheven geestelijke waarheden uiteenzet. Dingen waar hij in de Romeinenbrief nog niet eens, waar hij in de Romeinenbrief nauwelijks aan toekomt. Die vinden we in de Efezebrief wel beschreven. Daar zit een bepaalde opbouw in natuurlijk, in die brieven. Maar Paulus noemt bepaalde dingen hoor, in de Romeinenbrief, want daar hebben we het ook over gehad. Romeinen 8, dat wij samen lotbezitters zijn met Christus. Hè, dus dat wij als gelovigen in Christus Jezus delen in alle beloften die aan hem gegeven zijn. Hè, dat we één lichaam met hem zijn, dat we aangesteld zullen worden tot zonen, dat is allemaal Romeinen 8. Maar dat zet hij in de Efezebrief, zet hij pas alle registers volledig open. En ja, daar komen we nu niet meer aan toe, maar aan het einde van Romeinen 16, daar geeft Paulus ook een vooruitblik daar naartoe. In 3 versen schildert hij wat hij verder nog te melden heeft, om het maar even zo samen te vatten. Dus ja, die laatste 3 versen van de Romeinenbrief zijn, een van de... Het is een van de mooiste gedeelten uit de Romeinenbrief. Dus ik zoek een goede uitdrukking daarvoor. Maar soms zeggen we het venijn zit in de staart. Maar hier is het natuurlijk niet het venijn. Maar wel, het is niet zo dat die brief als een nachtkaars uitgaat. Een van de hoogtepunten zit juist nog in het staartje. Laat ik het op het einde, laat ik het zo maar zeggen. Lesbest. Ja, lesbest misschien wel, ja.
Ja, de goede wijn.
De goede wijn voor het laatst bewaard. Dat is ook een mooie. Maar ja, Paulus wist. Kijk, hij is hier aan het einde van de brief. En toch zegt hij, ik weet dat ik, als ik naar jullie toe kom, ik in volheid van zegen van Christus zal komen. En ik denk dat hij ook heeft gedacht. Van, ja, ik heb ze nog meer te vertellen. Ik heb ze echt nog veel meer te vertellen. En nou ja, dat heeft hij gedaan, maar niet op de manier zoals hij bedacht had. Ja, want hij was van plan om naar Spanje te gaan. We weten uit de Bijbelse geschiedenis niet of hij daar is aangekomen. Daar zijn natuurlijk wel allerlei speculaties over. Maar vanuit de Bijbelse verslag weten we dat niet. Maar hij is in Rome terechtgekomen, maar op een andere manier en ook nog later dan hij zelf gepland had. Want op die reis naar Jeruzalem, toen hij in Jeruzalem uiteindelijk was, ja, daar daar is hij uiteindelijk gevangen genomen. En heeft zich moeten beroepen op de keizer. En zo is hij in Rome als gevangene van de keizer is hij in Rome terechtgekomen. Maar ik roep jullie op, broeders, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde van de Geest, om samen met mij te strijden in de gebeden tot God voor mij. Dat ik uitgered mag worden van de ongezeggelijken, ongehoorzamen, weerspannigen, zeggen sommige vertalingen, in Judea. Nou, Paulus was dus onderweg naar Jeruzalem, hè, Judea. Maar hij zag daar tegenop. Dat blijkt wel uit wat hij hier zegt. Hè, het was een strijd en hij zoekt medestrijders. Hè. Hij vraagt om ondersteuning. Bid samen met mij, hè, om samen met hem te strijden, om samen met mij te strijden in de gebeden tot God voor mij. Hè, ga naast mij staan, is zijn verzoek. Dat ik uitgered mag worden, verlost mag worden van de ongezeggelijken in Judea. Kijk, dat Paulus wist, dat hij hint er hier al naar, maar hij wist dat hem daar gedoe, ellende stond te wachten. Hij wist dat. Hier zegt hij het, maar we lezen het ook in Handelingen. Daar zegt hij in Handelingen 20, en dat is het begin van Handelingen 20. Ik ga dat nu niet aantonen, maar dat is het moment waarop die Romeinenbrief geschreven is. Dat is redelijk goed aan te wijzen. Daar zegt hij, en nu zie, ik ga gebonden in de geest. Hij kon niet anders. Hij wist dat God hem naar Jeruzalem wilde hebben. Want hij zegt, ik weet niet wat mij daar overkomen zal. Maar dan zou je zeggen, ja, ga lekker niet. Als je weet dat je daar ellende staat te wachten. Want dat zegt hij hier ook. Lees eens even. Behalve dat de Heilige Geest mij van stad tot stad betuigt. En zegt dat er boeien en verdrukkingen wachten voor mij. Dus Paulus wist dat hem verdrukking en gevangenschap, hè, boeien, stond te wachten. Nou, dan zou je zeggen, van ja, ga dan niet. Pak dan het vliegtuig, wil ik zeggen, maar pak dan de boot naar Rome, als je daar zo graag naartoe wil, om op doorreis te gaan naar Spanje. Nee, hij was gebonden in geest. Paulus wist, ik moet daar naartoe. Het is bindend voor mij om daar naartoe te gaan. En hij is gebonden in geest. God wil mij daar hebben, dus ik ga, maar ik weet niet wat mij overkomen zal. Precies, hij wist het niet precies, maar hij zegt, behalve dat de Heilige Geest mij van stad tot stad betuigt en zegt dat er boeien en verdrukkingen wachten voor me. En dat lees je ook in Handelingen, dat ik ben zijn naam even kwijt, maar dat iemand op een gegeven moment ook dat demonstreert. Hè? Dat zich misschien wel letterlijk boeit, ik weet het even niet, maar in ieder geval demonstreert dat hij een woord van God heeft doorgekregen, dat Paulus die boeien en verdrukkingen staan te wachten. Dus Paulus wist dat. Nou, dat is geen fijn vooruitzicht natuurlijk. Hè? Dus het was geen vakantiereisje voor Paulus. Maar hij wist, ja, het moet zo gaan. En hoe het precies zou gaan, wist hij niet. Maar dat een verdrukking en een gevangenschap stond te wachten, dat wist hij. Dat ik uitgered mag worden van de ongezeggelijken, ongehoorzame ongezeggelijken in Judea. En dat mijn bediening voor Jeruzalem wel aangenaam ontvangen wordt door de heiligen. He, nog steeds die vrucht, die bediening, die collecte waar hij mee onderweg was. Hij hoopte dat die collecte, die bediening voor Jeruzalem wel aangenaam ontvangen zou worden door de heiligen. Blijkbaar twijfelde hij daar ook aan. Het was niet zo dat hij daar alle vertrouwen in had. Want het kon natuurlijk ook als een soort van provocatie gezien worden. Kijk, als je het verslag in Handelingen leest, dan weet je dat Paulus daar niet zo lekker lag in Jeruzalem. Om het maar eens genuanceerd te zeggen. Sowieso bij het Joodse volk lag hij niet lekker. Want hij had een evangelie van de voorhuid. Maar ook bij de, ja, dat noemen wij dan Messias beleidende Joden. He, gewoon de gelovigen in Christus Jezus, die daar wel waren, ook daar lag hij niet zo lekker. En hij was er niet zo gerust op dat goede gebaar van die collecte, dat ook dat wel in goede aarde zou vallen. Want het kon ook, ja, het kon ook opgevat worden als een soort van provocatie. Ja, wie zijn die heidenen dan als ze denken dat, dat ze ons geld moeten geven? Hè? Dan... Het zou toch andersom zijn? Die onbesnedenen zouden toch gezegend worden via Israël? Zo zou het toch altijd gaan? En hoezo kom jij hier dan met... Ja, je kan het zelf bedenken. Hoezo kom jij hier dan met een... Met een collecte van die onbesnedenen. Maar het druk, ja, zoals ik al zei, het drukt natuurlijk ook uit die zegeningen die via Israël naar de natie zouden gaan. Het werd nu omgekeerd. En door het ongeloof van Israël werden de natieën gezegend. En ja, dat drukt die collecte natuurlijk ook uit. En, het is eigenlijk ook een uitbeelding van de bediening van Paulus. Paulus zei ook in Romeinen 11 dat, hij zegt, ik verheerlijk mijn bediening, opdat ik enigen uit hen mag behouden of redden. Hè? Hij wist, het volk zou als volk niet tot bekering komen, dat wacht tot de toekomst. En dan zullen de natie inderdaad gezegend worden via een bekeerd en gelovig Israël. Maar nu was juist via het ongeloof van Israël werden de natie gezegend. En sterker nog, God zou door belachelijke lippen tot dit volk spreken. Hun waren de woorden Gods toevertrouwd, ook Romeinen, Romeinen 3. Dat is een van de zegeningen, van de voorrechten die zij hebben. Hun waren de woorden Gods toevertrouwd. Maar op zeker moment, ze hebben hun priesterlijke functie niet vervuld. Het zou van hun afgenomen worden en God zou met belachelijke lippen, door belachelijke talen, tot dit volk spreken. Nou, onder andere... ook dat lezen we natuurlijk in het boek Handelingen. Dat mijn bediening voor Jeruzalem wel aangenaam ontvangen wordt door de heiligen, opdat ik in vreugde naar jullie toekomend, door Gods wil, samen met jullie zal uitrusten. En dat woord uitrusten is wel mooi. Daar zit het woord pauze in. Hè? Dat sun aan het begin is altijd samen of mede. Maar sun ana pauso mai. En Anna is opwaarts, samen opwaarts pauzeren. Zo is het woord opgebouwd. Dus ja, Paulus die ging daar uitrusten, krachten opdoen. Maar verkwikken, zegt de MBG. Ja, hoe dan? Nou, omdat hij ook met volheid van zegen tot hen zou komen. En samen, ja, omhoog gericht te zijn en dat geeft rust en vrede. Opdat ik in vreugde naar jullie toekomen door Gods wil samen met jullie zal uitrusten. De God nu van de vrede is met jullie allen. Amen. En dat lijkt wel het einde van de brief, maar dat is het nog niet. En, dit is trouwens geen wens, hè? Het is geen aanvoegende wijs, zoals de meeste vertalingen weergeven, maar het is gewoon de vaststelling van een feit. De God nu van de vrede is met jullie allen. Amen. En is met jullie allen. Daar ging het al over in Romeinen 5, over die vrede van God. Ik zou een heel rijtje kunnen geven met de schriftplaats waar Paulus het heeft over die vrede. Dat heb ik niet gedaan. Maar wij dan gerechtvaardigd zijnde uit geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Romeinen 5 vers 1. Maar hier wordt God de God van de vrede genoemd. Eerder noemde hij hem, dat is het begin van, dat hebben we dus net nog gelezen. De God van het verduren en van de bemoediging. De God van de hoop. En hier de God van de vrede. Hè, God is een God van hoop. God kent de toekomst. En hij weet dat wat hij zal doen, wat hij wil doen, dat hij dat ook zal vervullen. En vandaar dat God vrede heeft. God heeft vrede met de dingen. En daarom kunnen wij er ook vrede mee hebben. En daardoor kunnen wij verduren. Hè? En dat geeft bemoediging. Ja, Romeinen 16, laatste hoofdstuk. En daar gaat Paulus uitgebreid de groeten doen. Ik refereerde net al even aan. En... nou ja, de meeste dingen kunnen niet al te uitgebreid stilstaan. Ik zal straks wel uitleggen waarom. Maar ja, laten we gewoon beginnen bij dit vers, vers 1 en 2. Ik beveel Febe, onze zuster, bij jullie aan. die ook een dienares is van de Ecclesia in Kenchreën, opdat jullie haar zullen ontvangen in de Heer, op een wijze de heiligen waardig, en dat jullie haar bijstaan in wat voor zaak zij ook maar van jullie nodig heeft, want zij werd een voorstandster van velen en van mij. Ja, deze Febe, daar komt de naam Phoebe nog vandaan, die kennen wij niet zozeer, maar dat is wel een naam die je in het Engels nog wel eens tegenkomt. En dit was blijkbaar, deze Febe, het was een vrouw, een zuster, wordt als eerste wordt een vrouw genoemd. Nou, laat ik dat er ook maar even bij zeggen. Paulus heeft nou niet de reputatie dat hij zo vrouwvriendelijk is. Maar hij noemt hier als eerste een vrouw aan wie hij de groeten doet. En hij beveelt haar aan. Hieruit wordt meestal geconcludeerd. En ik denk dat die conclusie wel terecht is. Dat deze Febe de Romeinenbrief bezorgd heeft in Rome. En dat dit ook meteen een aanbevelingsbrief voor haar is. Zij kwam daar en dan is de vraag van ja, maar wie ben jij dan? Nou, ik heb hier een brief van Paulus en hij beveelt mij hier ook aan. Lees maar. Ik beveel Febe, onze zuster, bij jullie aan. En zij was een dienares in de Ecclesia van Kenchreën. Febe betekent zoiets als stralend. Kenchreën is, dat ligt naast Korinthe, of het is de oostelijke havenstad van Korinthe. Ik weet niet hoe dat dan precies zit. Maar in ieder geval, je hebt Korinthe en daar, ze noemen dat de oostelijke havenstad van Korinthe. Maar is het dan een aparte stad of hoort het bij Korinthe? Dat weet ik niet. Doet er ook niet zoveel toe. Maar dan weet het waar we het op de kaart kunnen lokaliseren. En deze Febe die wordt aanbevolen door Paulus. Zoals een dienares van de Ecclesia in Kenchreën. Opdat ik jullie haar zullen ontvangen in de Heer. Op een wijze de heiligen waardig. En dat jullie haar bijstaan in wat voor zaak zij ook maar van jullie nodig heeft. Dus Paulus geeft haar alle ondersteuning die ze nodig heeft. En in de zin, ja, als het ware, ik sta voor haar garant, ik sta voor haar in. En hij verklaart ook nog waarvoor. Want zij werd een voorstandster, beschermvrouw, zeggen sommige vertalingen. Maar waarom dat, er zit het woord pro in, hè? Prostatis in het Grieks. Maar waarom een prosta pro is voor en status, dat heeft natuurlijk met staan te maken. Dus nu zit iedereen te denken van ja, hoe komen ze dan aan het woord prostaat? Waar staat die dan voor? Nou, daar hebben we het dan bij de koffie wel over. Mensen die wat aan de prostaat hebben, die staan in ieder geval vaak voor de wc. Maar dit is hier trouwens een vrouwelijk woord, prostatis, want het gaat over een vrouw. Dus laat het over de mannelijke prostaat dan maar niet hebben. Maar zij werd een voorstandster van velen, hè, dus zij heeft, zij heeft zich op de voorgrond gezet, al dan niet op verzoek voor velen, en zegt Paulus, en ook van mij. Dus zij was blijkbaar een grote ondersteuning voor Paulus. En hoe dat dan precies zit, maar dat is met heel veel dingen in het hoofdstuk, dat weten we eigenlijk niet zozeer. Maar zij werd een voorstandster van velen en van mij. Paulus is tamelijk uitgebreid over haar in deze twee versen. Er zijn erbij die korter voor het voetlicht komen. Maar hij had deze Febe hoog staan. En in ieder geval een dienares ook van die Ecclesia al daar in Kenchreën. Maar ook een dienares dus van Paulus en van vele anderen. Groet Prisca, of Priscilla wordt ze elders genoemd. En Aquila, moet ik er weer bij zeggen, hier wordt de vrouw eerst genoemd. Groet Prisca en Aquila, mijn medewerkers in Christus Jezus. Laat ik eerst dit zeggen, Paulus gaat allemaal groeten doen. Dat woord groeten, dat is opgebouwd uit gelijktijdig en trekken. Dus gelijktijdig naar elkaar toetrekken. Dat noemen wij een omhelzing of een hug, heet dat tegenwoordig natuurlijk. Maar dat, zo is dat woord al uit opgebouwd. Dus dat gaat niet zomaar om groetjes, maar het is veel inniger. Groeten, gelijktijdig en trekken als een omhelzing. Ik ken trouwens iemand ook die, als je mijn hand geeft, dan trekt hij ook naar je toe. Nee, het is iemand die ik ken ergens uit het land. Ik ga zijn naam niet noemen, want dan achtervolgt het mij straks. Dan ga ik mailtjes krijgen. Maar de eerste keer dat hij dat deed, stond ik met koffie in mijn handen, in mijn andere hand. En, ja, dat kwam dus echt op mijn hand terecht. Dus, en toen heb ik dus inderdaad, toen ik dat eenmaal wist, toen ben ik dus ook gelijktijdig gaan trekken. Als hij me een hand gaf. Nou, onder de koffie vertel ik wel wie dat is. Sommigen van jullie kennen hem ook. Misschien als hij dit hoort, dat hij dan zelf contact met me opneemt. Ik weet het niet. Of hij het zelf door heeft wat hij doet. Maar... ja, ja.
Trump kent er ook wat van. De hand geven.
Ja, ik heb Trump nog nooit de hand gegeven.
Nee, maar dat... ik zag het wel eens gebeuren. En dat deed hij iedere keer. En dan dacht ik zo.
Ja.
Toen, ja.
Ik heb ook, nou ja. Maar kijk, dit is groet, hè. Daarachter zit het idee van een omhelzing ook. Paulus heeft het straks nog over een heilige kus. Want dat is natuurlijk ook een manier van groeten. Maar in de Gelatenbrief noemt hij bijvoorbeeld de rechterhand der gemeenschap. Het drukt allemaal eenheid uit en gemeenschap. Een hand geven.
Ja, aan die lockdownregels, wat erachter zit.
Ja, ja. Ja, toen mocht dat allemaal niet, hè?
Nee.
Dus,
ja, hebben we ons...
Ik kan zeggen, daar hebben we ons niet al te veel aan gestoord, natuurlijk. Maar dat, kijk, dat groeten, die omhelzing, drukt natuurlijk eenheid aan. Want je drukt de ander tegen je aan en daardoor ben je, daar druk je eenheid mee uit. Maar een kus is dat ook. En de rechterhand der gemeenschap, de rechterhand van de gemeenschap, is dat natuurlijk ook, drukt ook gemeenschap uit. Ja, die Prisca of Priscilla, ik noem ze nu gewoon even zoals hier staat. Prisca en Aquila, daar was een ecclesia bij hen aan huis. En zij waren, Paulus noemt hen mijn medewerkers in Christus Jezus. En dit zijn voor Paulus ook belangrijk, een belangrijk stel geweest. Zij kwamen dus uit Rome. En zij zijn van Rome zijn ze naar Korinthe gegaan, want ze hadden... In 1 Korinthe 16 lees je dat dus. Een ecclesia bij hen aan huis. En dan lees je in Handelingen. Hierna vertrekt hij uit Athene, en Paulus dus. En hij kwam in Korinthe. En hij vindt een zekere Jood genaamd Aquila. Pontius van het ras die onlangs uit Italië gekomen was. En Priscilla, hier heet ze dus Priscilla, zijn vrouw. En hoezo dan? Nou, omdat Claudius voorgeschreven had dat alle Joden uit Rome moesten vertrekken. En hij kwam naar hen toe. Dus zij waren in Korinthe terechtgekomen omdat Claudius had gezegd... Alle Joden moeten hier wegwezen. En vanwege dat hij van hetzelfde handwerk was, want daar bleef hij bij en hij werkte, want ze waren tentenmakers van hun handwerk. Dus Paulus die vond hun daar en is bij hun ingetrokken. Hij kwam bij hun en daar ontstond een hechte band. Hè, medewerkers samenwerkers, medewerkers in Christus Jezus. En ook nog eens omdat ze van hetzelfde handwerk waren. Ze waren allemaal allebei tentenmakers. Waar natuurlijk ook wel weer een typologische betekenis achter zit. Maar daar hebben we het andere keer al over. Nee, met deze Prisca en Aquila zijn dus met Paulus. Ze zijn meegereisd naar Efeze. En dat lees je ook nog, dat zij een grote kennis hadden van de schriften. Want ik zeg hier dat ze aan ene Apollos de weg van God nauwkeuriger uiteenzetten. Ik zeg ene Apollos, maar dat is natuurlijk de Apollos die we ook weer vinden in de Korinthebrief. Maar die Apollos die stond daar, volgens mij is het in de synagoge in Handelingen 18. En dat hoorden Prisca en Aquila. Maar die waren medewerkers van Paulus, dus die wisten meer. En toen hoorden zij daar die Apollos spreken en toen dachten ze van ja, die moeten we even bijspijkeren. Die heeft een update nodig. Dus toen hebben ze hem de weg van God nauwkeuriger uitgelegd. En later zijn zij dus blijkbaar weer terug in Rome. Want Paulus groet hun, groet Prisca en Aquila, mijn medewerkers in Christus Jezus. En is er dus ook weer een ecclesia bij hen aan huis. Dus dat waren, ja, die waren dat waren bezige bijtjes, zouden wij zeggen. Die, Nou, Paulus noemt hen ook medewerkers in Christus Jezus en dat is niet voor niets. Groet Prisca en Aquila, mijn medewerkers in Christus Jezus, die ten behoeve van mijn ziel hun nek hebben uitgestoken. Niet alleen ik ben hen dankbaar, maar ook alle ecclesia's van de natiën. Kijk, hoe dat zat, dat weten wij niet. Hè? Wat dat precies is, dat weten wij niet. Maar wij zeggen dat ook wel. Hè? Die heeft zijn nek uitgestoken. En dat is een uitdrukking geworden. Maar ja, zij hadden blijkbaar toch hun... ze waren waaghalzen. Halsnek. Zij hadden blijkbaar hun leven gewaagd voor Paulus, of nou, in ieder geval voor het evangelie. En, nou, voor Paulus, ten behoeve van mijn ziel, hadden ze hun nek uitgestoken en Paulus was hen dus zeer dankbaar. En wat dat was, dat weten wij niet, maar toen wisten ze dat wel, want ook alle ecclesiërs van de natiën waren hen dankbaar. Dus dat moet wat met, ook natuurlijk met de bediening van Paulus te maken hebben gehad. En dat was daar algemeen bekend. Maar wij weten het niet, dus ik lees verder. En groet de Ecclesia bij hen aan huis. Ja, er is dus Ecclesia bij hen aan huis. En, ja. En wat we dus zien in de brieven, en vooral aan het einde van die brieven, is Paulus de groeten gaat doen. Hè? Ecclesia hier, Ecclesia daar. Maar die Ecclesia's zijn altijd bij hen aan huis. En wij maar verschil maken tussen huisgemeenten en kerken. En, tenminste, wij niet. Maar ja, dat waren dan huisgemeenten, zegt men. Ja, men kwam gewoon samen in huis. Dat was Ecclesia. Dat was geen instituut. Dit is trouwens in Rome, hè? Dat is ook wel leuk. Nou, dat is niet leuk. Maar later is natuurlijk dat hele... dat hele samenkomen is geïnstitutionaliseerd. Er is een instituut van gemaakt en een organisatie. En er moet leiding aangegeven worden door synodes en weet ik veel hoe al die instellingen heten. Mensen kwamen gewoon samen in huis. Daar waren gelovigen en die hadden de behoefte om samen te komen. Ja, waar doen we dat nou? Laten we dat in huis doen. Ja, waar anders? Want er waren geen kerkgebouwen, die bestonden nog niet, dat heeft men pas later bedacht.
Ik denk dat het normaal was, dat ze er niet even bij
nadachten. Nee, dat dachten ze, tuurlijk dachten ze daar niet bij na.
Nee. En toen kwam die keizer, Constantijn of zo?
Ja, ja.
Toen ben je echt goed.
Die heeft dat. Maar kijk, en Ecclesia, ja, ik kan er nu niet te diep op ingaan, misschien dat ik daar nog eens wat over moet schrijven op mijn website of zo, maar. En ik heb dat vaker gezegd, Ecclesia, dit wordt dus meestal vertaald met gemeente. Maar sommigen zeggen ja, de gemeente of de kerk, maar dat zijn van die toch wel woorden die een bijklank hebben. En dan denk ik, maar ja, maar welke gemeente dan? Is dat de evangelische gemeente of de pinkstergemeente of de baptistengemeente? Nou, over kerken hoef je het helemaal niet te hebben, hoeveel er daarvan zijn. Maar... daarom gebruik ik liever dat woord Ecclesia. Ecclesia betekent dat wat uitgeroepen is. Maar niet alleen uitgeroepen, maar ook wordt vergaderd. Wat is de Ecclesia? Nou, dat is daar waar gelovigen samenkomen rond het hoofd. Die zich geroepen voelen en bijeen vergaderd worden. En daarom heeft de interlineaire ook uitgeroepen vergadering. Die bijeengeroepen worden en vergaderd worden rondom het hoofd. Dus rondom zijn woord. Dat is de Ecclesia. Moet die dan compleet zijn? Nou, het deel vertegenwoordigt het geheel. Dus overal waar gelovigen samenkomen is dat de Ecclesia. Dat voert nu misschien wat ver. Maar als je Handelingen 19 leest, daar... Dat is een van de plaatsen waar dat woord Ecclesia, waar het niet gaat over deze Ecclesia waar Paulus het hier over heeft. Hè? De Ecclesia van het lichaam van Christus. Daar gaat het over, daar ontstaat een oproer, want Paulus predikt, dus dan standaard ongeveer ontstaat er een oproer. En dan verzamelt de Ecclesia, de volksvergadering van de stad, volgens mij is het Efeze, verzamelt zich in het theater. Dat is altijd met politiek, hè? Dat verzamelt zich in een theater. Maar dat is ook theater. Maar dat is echt zo. Dus ze verzamelen zich daar in het theater van Efeze. En daar is dan op dat moment de Ecclesia bijeen, maar dat wordt daar dan niet vertaald met gemeente, maar met de volksvergadering. Het is de hoogste bestuurlijke instantie. En in de stad Efeze was dat dus de volksvergadering. Die werd daar verzameld in dat theater. En dat woord, dat Griekse woord, wordt ook gebruikt voor de Ecclesia, het lichaam van Christus. Ja, hoezo dan? Nou, omdat het een vergadering van zijn volk is. Zij worden verzameld, uitgeroepen en verzameld. Maar het zegt ons hier ook iets over de toekomst, hè? Want het is een bestuurlijk organisme. En wij zijn met Christus gezet over alles, zegt Efeze 1. Boven alles, over alles. Boven alle overheid, macht en autoriteit die genoemd wordt. En wij als zijn lichaam, de Ecclesia die zijn lichaam is, dat is ook Efeze 1 vers 20, 21, 22, die versen, zijn samen met hem gesteld over alles. Zien we dat nu? Nee, want hij eist die positie nog niet op. Maar wanneer hij dat zal doen, zullen wij daar ook in delen en over deze hele schepping regeren, deze hele schepping besturen. Dus daar verwijst dat woord Ecclesia ook naar. Het geeft ons ook een blik op de toekomst. Wanneer wat nu verborgen is, geopenbaard zal worden. Nou, dit gezegd hebben, denk ik van, dat zeg ik wel heel kort nu allemaal. Misschien moet ik daar inderdaad eens wat aandacht aan besteden in een aparte studie of een blogje of zo. Maar voor nu moet het maar even daarbij laten en gewoon verder lezen. Groet de Ecclesia bij hen aan huis. Groet Epenetus, mijn geliefde, die de eersteling is van Azië voor Christus. Ja, die komt alleen hiervoor, die Epenetus. Of Epenetus, hoe zeg je dat? Epenetus. Het betekent geprezen of prijzenswaardig, dus dat is een mooie naam. En veel meer dan de betekenis van die naam kan ik er niet over zeggen. Maar wel dat het Paulus noemt hem mijn geliefde, dus daar was ook een zeer nauwe band. En hij was de eersteling van Azië voor Christus. Of de eersteling van Azië in Christus, tot in Christus. Dus hij zal daar de eerste zijn in dat gebied, Azië. Wij zouden zeggen, tot geloof gekomen is in de Heer Jezus Christus. Hij was dus de eerste die Paulus daar bereikt had met het evangelie blijkbaar. En vandaar dat hij een eersteling is van Azië voor Christus. Groet Maria, die veel voor jullie zoekt. In de Textus Receptus, dat is het handschrift waarop de Statenvertaling is gebaseerd, die staat voor ons. Nou, maar de meeste handschriften hebben voor jullie. Maar ja, wie die Maria dan is, Grieks, in het Grieks Miriam, in het Hebreeuws Miriam bedoel ik. Ja, wie dat dan is, ik heb geen idee. Er zijn nogal wat, ja. Als je de naam Maria gaat opzoeken in het Nieuwe Testament, alleen al rond de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, dan kom je er vele tegen. En dat is best wel een opgave om ze allemaal te plaatsen van wie is wie. Dus ik zou hier ook niet weten welke Maria dat is, mocht het al een bekende Maria zijn. Groet Andronicus en Junias, mijn verwanten, hè, dus dat is familie van Paulus, en mijn medekrijgsgevangenen, mannen van betekenis onder de apostelen, onder de afgevaardigden, die reeds voor mij in Christus werden. Hè, dus zij waren eerder dan Paulus geroepen, ook eerder dan Paulus afgevaardigd, apostel. Want wij kennen de 12 apostelen en Paulus, maar er waren er nog wel wat meer, hè, onder andere Barnabas, maar zelfs in de evangelie worden er al 70 zijn dat er, geloof ik, genoemd. Maar ze hadden dus met Paulus gevangen gezeten. Nou, in welke gevangenschap dat is, ook dat weten we niet. Want Paulus heeft diverse keren gevangen gezeten. Hè, Paulus zegt in de 2e Korinthebrief in gevangen. Kijk, daar zegt hij tegen de Korinthiërs, ja, jullie zijn nogal van het opscheppen. Nou, als ik dan op moest scheppen, nou, dan komt hij dan. En dan zegt hij onder andere, nou, ik heb in gevangenissen veel vaker dan jullie in ieder geval. Daar pochte Paulus dan mee. De Korinthiërs natuurlijk met andere dingen. In Paulus die pochte dan met zijn schipbreuken en zogenaamd. Hè. Hij zegt, als jullie dan wat, jullie zijn opgeblazen en jullie hebben wat te bluffen en te pochen. En Nou, dat zal ik dan ook eens doen. En dan noemt hij een heel rijtje en dan noemt hij anderen onder andere in gevangenissen veel vaker. Daar overtref ik jullie in, zei hij. Andronicus, André betekent man of mannelijk. En Nikus, overwinning, dus man van overwinning. En Junias is jong of jeugdig. En veel meer valt er niet over te zeggen over die namen. Dus daarom geef ik jullie ook maar de betekenis, zodat ik in ieder geval iets over kan zeggen. Maar ze hebben wel allemaal mooie namen, hoor, deze mensen. Groet Andronicus en Junias, mijn verwanten. Dus het was familie van Paulus, maar hoe dan precies? Ja, geen idee. Komen we straks nog meer tegen. En mijn medekrijgsgevangenen. Mannen van betekenis onder de afgevaardigden die reeds voor mij in Christus werden. Dus ze waren eerder in Christus. Hieruit kun je natuurlijk ook afleiden dat wat wij in Handelingen lezen qua verslag over Paulus, maar zeer beknopt is, hè, dat er natuurlijk daar was veel meer. En dat weten we uit dit soort versen natuurlijk. Ik bedoel, Paulus had familie in Rome en daar had hij samen mee gevangen gezeten. Ja, hoe zit dat dan allemaal? Ja, dat weten we niet. Groet Ampliatus, mijn geliefde in de Heer. Ook weer heel innig, hè? Mijn geliefde in de Heer. Groet Urbanus, nou die kennen we ook natuurlijk, Urbanus. Die Belg. Maar Ampliatus, laten we daarmee beginnen, dat betekent vermeerderd of ruim. Een versterker, dat heet in het Engels geloof ik ook een amplifier. Toch, Jos? Ja, zie je. Nou, Jos is meer van beeld dan van geluid, geloof ik. Daarom, toch? Maar, maar dat betekent vermeerderd of ruim. Urbanus, dat betekent zoiets als van of uit de stad. Urban, hè, urbanisering, dat betekent zoiets als verstedelijking, geloof ik. Maar die komt dus uit de stad, was een stedeling, blijkbaar. Stachis, ook een mooie naam, betekent korenaar. Nou, laten we het niet over de korenaren gaan hebben, maar mooie naam allemaal. Maar in ieder geval, Ampliatus, mijn geliefde in de Heer. Urbanus, onze medewerker in Christus. Dus ook een nauw betrokkenen bij de dienst van Paulus in ieder geval. Ook weer mijn geliefde, Stachis. Maar verder komen we deze naam in de Bijbel niet tegen. Groet Apelles, die in Christus wel beproefd is. Groet degene uit de kring van Aristobulus. Nou, die Apelles, dat betekent zoiets als, daar zegt men van, dat betekent geroepen. Maar wij kennen dat een appel doen op, hè, is een beroep doen op, dus misschien heeft het ook wel die betekenis. Geroepen en beroepen ligt natuurlijk niet zo ver uit elkaar. Hij was in ieder geval in Christus wel beproefd. Dus hij had blijkbaar een test doorstaan. Maar ja, in wat voor zin? Verdrukking, gevangenschap, een opdracht? Dat weten we niet. Maar hij was in ieder geval wel beproefd. Dus hij had de test goed doorstaan. Aristobulus is ook een mooie, voortreffelijke raadgever. En de studiebijbel. Dus dat geef ik door voor wat het waard is. Dat halen ze natuurlijk uit, zeg maar, de ongewijde geschiedenis. Dus niet uit de schrift, maar er zijn natuurlijk nog meer boeken geschreven. Zoals, geschiedschrijver ook weer. Flavius Josephus. Ja. Josephus Flavius. Flavius Josephus, ja. Ja, die heeft heel wat geschreven over de tijd waarin dit zich afspeelt. Maar ik weet niet of de studiebijbel daaruit heeft, hoor. Maar zij zeggen het is mogelijk de kleinzoon van Herodes de Grote en een broer van Herodes Agrippa. Maar dat waren dus Romeinse heersers, maar dat waren wel Joden. Dus dat waren Joden Joden met Romeins burgerschap. Dus misschien was dat ook nog, misschien, kijk, dat was, Paulus had natuurlijk ook, was ook een Jood, maar ook met Romeins burgerschap. Ja, hoe is hij daaraan gekomen? En hij noemt allerlei familie daar in Rome. Dus ja, het ligt wel voor de hand dat of deze lui uit de kring van Aristobulus ook familie waren, dat weet ik niet. Dat zegt hij in ieder geval niet bij. Maar dus, ze zeggen in de, in andere boeken, zeg maar, in andere geschriften, dat het mogelijk de kleinzoon van Herodes de Grote en een broer van Herodes Agrippa 1 was. Nou ja, voor wat het waard is. Groet Herodion, mijn verwant, maar dat is dus Herodion, hè, waarschijnlijk ook uit die Herodes-familie, familie van Herodes. Want Herodes was niet zijn voornaam, hè, dat was hoe zeg je dat? Een familienaam, een geslacht. Groet Herodion, mijn verwant. Herodion, heldhaftig. Ja. Als ze zichzelf dan een naam geven, dan... dan heten ze geen Schlemiel of zo. Dat is ook Joods natuurlijk. Dus. Groet hen die behoren tot de kring van Narcissus, die in de Heer zijn. Nou, Narcissus, ik weet niet of dat een mooie naam is. Maar die Narcissus, die kennen wij voornamelijk, ik zeg wij, van... voor mij was dat die God die verliefd werd op zijn eigen spiegelbeeld. Hè? Van, daar komt het woord narcist vandaan. Ja. Ja, die bloemen zullen wel lekker ruiken dan, denk ik. De narcist. Ja, ook weer de studiebijbel. Die zegt dat was mogelijk de schatrijke raadsheer van keizer Claudius. Die Narcissus. En... ja, die God zal het niet geweest zijn. Die verliefd werd op zijn eigen spiegelbeeld. Maar nou, blijkbaar was daar ook een... ja, of dat dan een gelovige was die een bepaalde kring rond zich heen had, dus een ecclesia. Of dat het een ongelovige, schatrijke raadsheer was van keizer Claudius die een hele hofhouding had. En waar zich dan gelovigen in bevonden, ja, dat zou ook nog kunnen. Dat weten we dus ook niet. Het is allemaal, ja, als je dit leest en je gaat wat over zeggen, is het natuurlijk allemaal gissen. Dus dat zeg ik er maar nadrukkelijk bij. Nou, daar komen we. Groet Tryphena en Tryphosa, die zwoegen in de Heer. Groet Persus, de geliefde, die veel zwoegt in de Heer. Ook weer, ook weer vrouwen trouwens, drie stuks op een rij. En Tryphena en Tryphosa, dat betekent hetzelfde. Dat zijn gewoon andere weergaven van hetzelfde woord. Dat betekent zoiets als weelderig. En Persis is de Persische, maar Persis kennen we natuurlijk ook als Peres in het Hebreeuws. De breuk. Nou, of we daar veel betekenis aan moeten geven, dat weet ik niet aan die namen. Maar ze worden in ieder geval, die Persis wordt genoemd de geliefde. En... van alle drie wordt gezegd dat zij veel zwoegen in de Heer. Dus Paulus waardeerde hun werk blijkbaar. Groet Rufus, de uitverkorene in de Heer. Nou, elke gelovige is een uitverkorene. Dus daar moet ook iets bijzonders mee aan de hand zijn. Met deze Rufus. Dat hij tot een bepaalde taak of iets dergelijks was uitverkoren. Ja, en zijn moeder en de mijne. Nou, eerst even over die Rufus, dat betekent rooien. Wij zouden zeggen die rode of vuurtoren. De rode heb ik het maar netjes weergegeven. Ja, wij hadden vroeger een jongen op school met rood haar. Die heette dan ook die rode of die vuurtoren. Dus misschien was, ik weet niet of het zijn naam was of zijn bijnaam. Maar ja, misschien dat hij het haar meteen bij de geboorte had. Dus dat zou ook kunnen. Ja, laten we hem dan maar Rufus noemen. Maar in de evangelie vind je dat Simon van Cyrene de vader was van een Alexander en Rufus. Dus als dit dezelfde Rufus is, dan moet het die dus geweest zijn. En dan was Simon van Cyrene zijn vader. Maar Paulus zegt er iets achter, en zijn moeder en de mijne. En dan vertaalt men meestal, ik weet niet, ik heb niet eens de Statenvertaling gekeken wat die hebben. Nou, ze zeggen, en zijn moeder en de mijne, maar dan vind je vaak ook in de uitleg en zo, ja, die was als een moeder voor Paulus. Maar ik zou niet weten waarom we het niet gewoon letterlijk moeten lezen. Dat het blijkbaar... de moeder van Paulus was. En dat ze dan, als ik het invul, uit een eerder huwelijk Rufus was geboren. En uit een later huwelijk Paulus waarschijnlijk. En dat zij dus broers waren, of halfbroers noemen wij dat dan. Maar ze hadden dezelfde moeder in ieder geval. Groet Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas en de broeders die met hen zijn. En Asyncritus betekent niet te vergelijken. Als je een beetje Grieks kent, dan kan je het zelf invullen. Hè? A is niet, syn is samen en kritis is beoordelen. Dus samen niet te beoordelen, oftewel niet te vergelijken. Phlegon is branden, verhit. Hermes, die kennen we uit de handelingen. Dat is ook zo'n Romeinse godheid. Of de Griekse versie van de Romeinse godheid. Ik weet niet precies wie is, maar Hermes is in ieder geval Mercurius. Patrobas betekent zoiets als vaderlijk, denkt men. En Hermas is gewoon een andere variant van de naam Hermes. Maar dat was blijkbaar ook weer een kring of een groep. Want Paulus zegt, ja, en de broeders die met hen zijn. Groet Philologus en Julia, Nereus en zijn zuster en Olympas en alle heiligen met hen. Philologus, dat is echt een mooie naam. Dat is een liefhebber van het woord. Philo en Logos, de Logos. Dus ja, als je een beetje Grieks kan, herken je sommige namen ook. Julia is ook een mooie naam. Niet waar, Art en Caroline? Dat betekent jong, jeugdig, tenminste. Dat is wat mijn namenboek zei. Zodat altijd zal blijven, is de vraag. Maar dat is ook, kijk, dat jong en jeugdig staat natuurlijk ook voor een nieuwe generatie. En Paulus noemt de nieuwe mens. De nieuwe mens, zoals hij die noemt, die heet ergens anders ook. Gebruikt hij een ander woord voor nieuw. Dan zou het eigenlijk vertaald moeten met de jonge mens. Dus het spreekt ook van een nieuwe generatie, dat jong en jeugdig. Dus ook in zekere zin weer dood en opstanding. Nereus, licht, lamp. Uw woord is een. Vandaar dat u waarschijnlijk met Philologus wordt genoemd. Uw woord is een licht op mijn pad. Olympus, geschenk van Olympus. Nou ja. En alle heiligen met hen, dus er waren er ook nog meer. Dus Paulus die kort het af en toe maar af. Hè? Ja, zo van doe hun de groet en de rest ook die daarbij horen. Nou, dit is volgens mij het laatste vers dat ik bespreek. Dat is ook de hoogste tijd, zie ik. Groet elkaar in een heilige kus. Alle Ecclesia's van Christus groeten jullie. En ook dat woord kus, die opbouw daarvan. Ik had het net over die groet, hè, die omhelzing. Maar een kus is opgebouwd uit het woord fil en mati. Ook weer dat filio, hè, liefhebber of houden van. Veel houden van en daar het resultaat van. Dus als je. Ja. Maar dat drukt dus uit van ja, waarom groeten wij elkaar? Maar ook waarom kussen wij elkaar? Ja, omdat wij de liefde Gods kennen. We kennen de liefde van God en wij weten dat wij die liefde met elkaar delen. En daarom hebben wij ook de ander lief. God, ook al hebben wij naar het vlees niets met elkaar, dat kan. Of weinig, laat ik het nuanceren. Toch weten we, ook die ander is door God geliefd. En vandaar dat we elkaar mogen groeten met die huk of met een heilige kus. Of die hand, wat je voorkeur maar heeft. Sommigen doen het alle drie, heb ik gemerkt. Maar kijk, de gewoonte was daar natuurlijk ook om elkaar te groeten met een kus. Maar Paulus zegt, groet elkaar in of met een heilige kus. En wij zijn heiligen, apart gezet. En dat zijn we allemaal individueel. God heeft ons geroepen en daarmee ook apart gezet. En in die zin zijn wij dus apartelingen, maar ook heiligen. Groet elkaar in een kus van liefde, zegt Petrus. Die heilige kus kom je nogal vaker tegen hoor, in Paulus' brieven. Maar Petrus noemt dat groet elkaar in een kus van liefde. Dus het is een beetje dubbelop natuurlijk, want een kus zou sowieso liefde uitdrukken, zegt het woord. Ja, in de psalmen vind je ook een uitdrukking, kus de zoon. Psalm 2. Dat is een psalm die we nog eens een keer moeten bespreken. Ik ben bijna klaar met de Romeinenbrief, dus ik krijg nu wel de ruimte om een losse onderwerp te gaan bespreken het nieuwe jaar. Maar de bezetting van Psalm 2 is de Messias zit dan op de troon in Jeruzalem. Hij is koning over een bekeerd Israël en al die naties zullen onderschikt worden. En dan is het advies aan die naties, zo zeg ik het dan even, kus de zoon, opdat hij niet toorne of zo staat erachter. Paulus zou zeggen, wees verzoend met God. Ook zo'n woord, hè? Verzoend. Want ook die zoen drukt dat uit. God is geen vijand van de mens en De mens is dat wel van God. Maar wij, wij zijn al met God verzoend. En de oproep van Paulus is dan ook, ze zegt de vertaling, laat u met God verzoenen. Wees verzoend met God. God is geen vijand. En daar zouden wij ook niet van een vrij. Wij mogen uit die verzoening leven. En die oproep doet Paulus dan ook. Hè? Dat was zijn evangelie. En nou, dat drukt die kus, die verzoening enzovoorts, drukt dat allemaal uit. En Paulus die zegt al de ecclesia's van Christus. Hè, hij had er nogal wat gesticht, wil ik niet zeggen. Maar er waren al nogal tot stand gekomen door de prediking van de apostel Paulus. En daar was dus blijkbaar allerlei groeten werden daar overgebracht natuurlijk. Ja, en dan stop ik hier en dan hebben we de volgende keer nog een vers of 10 om te bespreken. En ook daarin zitten nog wat groeten die de Romeinen, de gelovigen in Rome krijgen. Onder andere van Timotheus in vers 21. En nog wat anderen die we dan zullen bespreken. En dat laatste gedeelte van de Romeinenbrief, die versen 25 tot en met 27, daar... Daar hoop ik dan wat langer bij stil te kunnen staan nog de volgende keer. Want het zijn echt geweldige versen. Paulus heeft het daar over de verborgenheid. Dus dan moeten we even het vergrootglas op gaan leggen. Maar dat doen we niet nu, maar de volgende keer.